Goedemiddag, welkom bij de stamtafel van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Vandaag spreken we met Peter van Boheem, voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Welkom Peter.
Dankjewel.
Om even voor degenen die luisteren die nog niet weten wie jij bent, kun je even iets over jezelf vertellen en hoe je in de NGV terechtgekomen bent?
Nou, ik stel me graag even voor. Mijn naam is Peter van Boheem. Mijn achternaam die doet vaak de vraag oproepen of ik uit Bohemen kom, of dat mijn familie uit Bohemen kom, dus het huidige Tsjechië. Maar ik heb daarnaar gekeken, maar dat is niet het geval. Ik behoor tot een boerenfamilie die al in de 15e eeuw in de omgeving van Kijkduin, Loosduinen, woonde. Zelf ben ik daar niet geboren. Ik ben geboren in Voorburg, wat in mijn jeugd nog een dorp was, onder de rook van Den Haag. En mijn vader was daar veehandelaar. Dus ik ben opgegroeid tussen de koeien, de schapen en de varkens. Mm-hmm. En dat verklaart dat ik naar Wageningen ben gegaan, naar de Universiteit van Wageningen, om veehouderij te gaan studeren. Maar gelukkig was na een jaar de mogelijkheid om ook voor andere richtingen te kiezen. En toen heb ik gekozen voor landinrichting. En daarbinnen dan weer het accent op de waterhuishouding van het landengebied. En dat is ook het terrein waar ik daarna aan het werk ben gegaan. En ja, langzaam maar zeker ben ik steeds meer in managementfuncties terechtgekomen. En zo is mijn loopbaan ook geëindigd. Daarnaast heb ik altijd veel bestuurlijk werk gedaan op allerlei fronten. Bij een waterschap, bij een bank, bij een thuiszorgorganisatie. Vond ik altijd heel inspirerend om op andere terreinen te zien van hoe je dingen kan organiseren. Nog even wat mijn privé situatie betreft. Ik woon in de Betuwe. Daar hadden we met mijn vrouw een gezin met 3 dochters en een zoon. Die inmiddels al verblijd hebben met 9 kleinkinderen. Dus inmiddels heb ik ook een hele familie. Wat later misschien wel een dankbaar studieobject kan zijn. Voor het nazaten van ons.
Ja, ja, nou leuk om dat te horen. En hoe ben je zo de NGV ingerold?
Nou ja, dat begon eigenlijk al ruim 40 jaar geleden. Toen ik mezelf de vraag ging stellen hoe kom ik aan die naam? De situatie is zo dat mijn vader mij al vroeg ontvallen is. En ik eigenlijk met deze vraag aan de gang ging toen ik afgestudeerd was. Kijk, als je student bent, dan ben je met heel andere dingen bezig. Dus ik was afgestudeerd, begon aan mijn loopbaan. Ik ontmoette mijn vrouw, je krijgt een gezin, je krijgt kinderen. En dan kom je op zo'n punt van, goh, waarom heet ik eigenlijk Peter van Boheem? Het enige wat ik op dat moment wist, dat mijn vader vaak tegen een boer zei, waar hij dan voor het eerst kwam, en bij een boer die hem nog niet kende, en zijn boer dan de vraag stelde van, ja, wie ben je eigenlijk? En dan zei mijn vader altijd, ik ben Piet van Piet van Piet. Nou,
ja.
Dat liet ik door mijn hoofd gaan en dacht, ja, dat zei hij altijd wel, maar klopt dat wel? Dus dat is eigenlijk het opstapje waarop ik in deze hobby terecht ben gekomen. En ben eruit gaan zoeken en dat klopte. Het is zelfs zo dat hij Piet van Piet van Piet van Piet is. Dus 4 Pieten achter elkaar. En dat verklaart eigenlijk ook dat ik ook Piet heet. Ja, eigenlijk dan populair gezegd Peter. En ook dat mijn zoon ook Piet heet. Dus inmiddels hebben we een heel rijtje Pieten achter elkaar. Nou, dat was eigenlijk de trigger die mij in deze hobby terecht deed komen. En verder had ik een moeder die heel veel verzamelde. Dus die vond het heel leuk om over familie te praten. En ja, dat stimuleerde ook. En zo is het wat je gaat rollen.
Ja. Ja, ja. Maar je bent dus al geruime tijd bezig. Ja. Is het inmiddels klaar? Of wanneer is eigenlijk zo'n onderzoek klaar?
Nou, ik heb 10 jaar in het wetenschappelijk onderzoek gewerkt. En daar heb ik wel de ervaring op gedaan van dat als je een onderzoek afrondt, dat je dan meestal meer vragen hebt dan op het moment dat je aan het onderzoek bent begonnen. Dus een onderzoek leidt altijd weer tot nieuwe vragen. Maar als ik even zo tussen ooghalen doorkijk, dan zeg ik van ja, het is wel voor een groot deel klaar. Ik heb bijna alle voorouders die geboren zijn met de naam van Boheem wel in kaart gebracht. Er zijn er wel een paar dingen die ik nog graag zou willen uitzoeken. Dus op de eerste plaats, van hoe kom ik aan die naam van Bohemen? Dat is nog steeds een vraagteken. Ik heb er wel een hypothese bij, maar het is nog wel een vraagteken. Wat ik ook nog een poging wil doen, is er toch nog ergens een wapen. Een wapen wat een voorouder gebruikt heeft. En als het daar niet in slaagt, dan wil ik zelf nog wel een keer een wapen ontwikkelen. En daarnaast is het nog zo dat ik nog één tak heb binnen mijn familie. Dat is een bijzondere tak. Ik zei al eerder, ik kom uit een boerenfamilie. Dus al mijn voorouders en alle familieleden zijn boer. Tot zeg maar aan het begin van de vorige eeuw. Want toen kwamen er ook heel veel andere beroepen in beeld. Maar dat is één tak. En dat, ik zou willen zeggen, dat is een tak met vechtersbazen. Ik noem dat de soldatentak. Dat zijn familieleden die met de Oost-Indische Compagnie meegingen. Die dienden in het leger van Napoleon. Kortom, een heel ander slag. Een heel ander slag binnen mijn familie. Maar die tak, die kan ik nog steeds niet op basis van archiefbronnen aangehecht krijgen aan de andere. Aan de stamboom, aan de grote stamboom. En er moet een aansluiting zijn, want ik heb DNA-onderzoek laten doen bij een nazaat van die tak. En die matcht met mijn DNA. Kortom, wij zijn familie, alleen het harde bewijs op basis van archiefbronnen, dat mis ik nog. Dus als je zegt, ben je klaar? Dan zeg ik, ik ben heel ver, maar er zijn al een paar dingen die ik nog zou willen oplossen. En die ik voor als afronding van het onderzoek zie.
Ja. Ja. Je vertelde er straks van, toen je begon, wilde je weten of de Piet goed was. Je hebt toen ten doel gesteld, dat ga ik onderzoeken. Is die doelstelling later nog bijgesteld of veranderd? In de zin dat je denkt van, nu ik dat heb, wil ik misschien toch, wat je net vertelde, helemaal terug naar de eerste stamvader, zeg maar.
Is het veranderd? Nu heb ik dus een zogenaamde genealogie gemaakt. Dus ik heb in beeld, ik heb nu alle personen in beeld die geboren zijn met de familienaam van Bohemen. Dat betekent dat ik de vrouwen die met de naam van Bohemen werden geboren, daar het nageslacht verder niet van in beeld gebracht heb. Dat wil ik op zich nog wel een keertje doen. Met andere woorden, ik zou ook nog een keer een parenteel willen maken. Mm. Waarbij je dus vanaf de stamvader alle nazaten, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn, in beeld heb gebracht. En nu heb ik eigenlijk alleen, nu heb ik me helemaal gefocust op de traditionele mannelijke
vader,
ja, en dan
en je zegt van, de volgende stap is, ik ga moederkant
ook erbij doen, ja, dat zou het, ja, maar dat is nou niet iets wat heel hoog op het lijstje staat, maar als ik zeker met de vragen die ik eerder noemde, als ik die van een antwoord heb kunnen voorzien, dan wil ik dat ook nog een keertje doen.
Dan een beetje, als je nu gaat, hè, want we hebben het natuurlijk over de Nederlandse Genealogische Vereniging. Ja. Daar zijn heel veel mensen die daar lid worden en die gewoon aan het, zeg maar, in de startfase zitten. Hè, ja. En die dan zo op een gegeven moment zeggen. Ja. Als je dan zegt van, je omkader heel helder waar je aan gaat beginnen en maak dat dan vervolgens af, dat is prima. Maar dan komt de volgende vraag van, hoe ga je dan te werk? Want ik bedoel, ik kan een stuk papier pakken en het allemaal opschrijven. Ja. Maar zijn er ook andere opties?
Bij elk onderzoek moet je aan het begin afvragen van, wat zou ik nou graag willen weten? Ben ik geïnteresseerd in de vaderlijke lijn? Ben ik geïnteresseerd in de moederlijke afstamming? Als vrouw zijn, dan kan ik me goed voorstellen dat je zegt, ik ben vooral in de moederlijke lijn geïnteresseerd. Het kan zijn dat je zegt, ik zou eigenlijk de hele familie in beeld willen brengen. Dus vraag je eerst af, je onderzoek gaan opleveren? Mm-hmm. Die vraag mag je best nog even vooruitschuiven. Als je nog niet goed kan overzien wat mogelijk is. Maar op een zeker moment is het wel belangrijk om een afbakening aan te brengen. Want anders blijf je eindeloos verzamelen. En op een zeker moment dan is het zo groot en zo breed geworden. En dan kom je op een punt dat je zegt, ik stop ermee, maar dan is eigenlijk niks afgemaakt.
Nee, oké. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want als je dus op een gegeven ogenblik familieverhalen hoort. Ja. En je gaat dat proberen te plaatsen. En vooral als je wat verder terugkomt in de tijd. Ja. Ja, wat ga je nou noteren? Want moet je nou altijd naar een archief toe om...
Nou, wat ik nog één ding heb ik net nog niet genoemd, even inbrengen. Kan ook zijn dat je zegt, het gaat me helemaal niet om die voorouders van heel lang geleden. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat mijn eigen ouders deden of wat mijn overgrootouders gedaan hebben. Van hoe zag hun leven eruit? En dat is op zich al uit persoonlijke ervaring een hele leuke bezigheid. Ik heb zelf het levensloop van mijn grootouders van mijn vaders kant en het leven van het grootouders van moederkant in beeld gebracht. Door in de familie overal gesprekjes aan te gaan. En dat is op zich al hartstikke leuk om te doen. Mm-hmm. En dan belde ik een neef op en zei, goh, ik ben bezig met het leven van onze opa in beeld te brengen. En dan kreeg ik meestal het antwoord van, nou, daar weet ik eigenlijk niks meer van hoor. Dat heeft niet zoveel zin. Maar dan zei ik altijd, ik kom toch. Ja. Ik kom toch. En dan... Op pratende kwam er van alles boven water. En als je dat dan bij elkaar brengt, en dat heb ik zelf gedaan, daar een boek van gemaakt. En dat vervolgens gepresenteerd op een familiereunie. Nou, dat is, zo heb ik het tenminste beleefd. Dat is hartstikke leuk om te doen. En dat levert je ook weer heel veel op.
Ja, nee, dat begrijp ik. Want de mensen zijn ook direct geïnteresseerd.
Ja, dat is heel kort bij. Dus dan hoef je niet eens naar een archief. Dan kan je gewoon de buurt door, bij wijze van spreken. Ja. Ja.
Nou, dan hoor ik van beginners wel regelmatig van... joh, ik ben slechte been of ik kan moeilijk het huis uit. Ja. Dus ik moet alles via internet doen. Ja. Lukt dat in dit soort gevallen? Ja, de directe kan ik me voorstellen, wordt dat privacy technisch lastig. Maar kan je gewoon je afstamming gewoon volledig via internet opzoeken?
Nou, je kan op zich heel ver komen. Dus er is al heel veel getranscribeerd. In andere woorden, dat is dus, het oud-Nederlands is dan in het moderne Nederlands omgezet. Er is heel veel geïndexeerd. Er zijn databanken waar je op kan terugvallen. Dus vooral als het gaat over geboortedata, geboorteplaatsen, de basisgegevens, die kan je allemaal via internet halen. Maar het leuke wordt als je niet alleen als het ware de kale boom, als je die kan voorzien van blaadjes. Dat je dus belevenissen van personen boven water kan tillen. Zo heb ik binnen mijn eigen familie iemand die is 6 keer aan het kader als soldaat van de VOC naar Batavia op en neer geweest. En op dit moment wordt het archief van het VOC wordt erg toegankelijk gemaakt. Dus je kan nu opzoeken wat zo iemand wat die daar beleefd heeft. Mm-hmm. Dat zijn allerlei dagboeken.
Dat is echt een beetje een levensverhaal van die
persoon. Dan kan je het leven van zo iemand helemaal inkleuren, ja. En, mm-hmm. Nou ja, dat kan voor een deel via internet, maar het is zo dat heel veel nog niet toegankelijk is gemaakt. Ja. Dus met andere woorden, je kan het proberen met het zoeken op internet te volstaan. En dat kan op zich wel een heel mooi verhaal opleveren. Maar realiseer je wel, er is nog veel en veel meer. En daarvoor moet je toch echt wel naar een archief toe.
Ja.
Nou, wat toch wel goed is om ook te weten, is als je denkt van in dit archiefstuk zou best iets kunnen zitten wat ik goed kan gebruiken. Dan kan je de archiefdienst vragen om het voor je te scannen. Veel archiefdiensten bieden tegenwoordig een scanservice. Kortom, ja, als je weet waar je moet zijn, dan kan je toch vanuit huis ook heel veel.
De RGV heeft natuurlijk ook een heel grote bibliotheek enzovoorts. Kun je daar ook het scanservice
vragen? Ja, kan je een scanservice vragen. Makkelijkst is natuurlijk als je om een scan van een artikel vraagt. Dat is betrekkelijk snel te organiseren. En in het geval dat je zegt van ja, een bepaald boek zou mij heel veel verder kunnen helpen, dan zou je kunnen vragen van, zou je van mij de inhoudsopgave willen scannen en de samenvatting en het register. In ieder geval een aantal stukken uit zo'n boek waar op grond waarvan je kan zeggen van, dit is interessant voor mij of misschien toch ook weer niet.
Ja.
Kijk, een heel boek scannen is natuurlijk een forse klus. Dus dan zullen we aanbieden om een paar passages te scannen op grond waarvan je dan kan bepalen van, Ik zou nog iets meer willen. Of,
en anders kom je gewoon naar ons informatiecentrum toe. Dan kan je het boek inkijken.
Ja, ja, ja,
zo werkt dat toch? Als je nou kijkt, want jij had het erover van... Nou, ik wilde weten of de Van Bohemens ook uit wat nu dan Tsjechië is terechtkomt.
Ja. Ja.
Kan je ook op het internet heel makkelijk dan even kijken in Tsjechië... wat daar beschikbaar is in de archieven en wellicht ook gelijk raadplegen?
Nou, die poging heb ik niet gedaan. Ik ben wel heel wat keren daar geweest. Want ja, als je van Bohemen heet en mensen vragen dan van... hoe kom je aan de naam, kom je uit Bohemen? Ja, dan krijg je wel zoiets van... ik ga een paar keer daar op vakantie. Dus ik ben inmiddels al heel wat keren in Bohemen geweest. Je hebt ook namelijk het Boheems Paradijs.
Dus, dat is niet bij jou thuis.
Thuis. Er bestaat een Boheems Paradijs. Dus ja, dat... Als je op een zeker moment erachter komt dat bestaat, dan denk ik, ja, dan moet ik toch een keer geweest zijn. Dus ik ben heel wat keren in Bohemen geweest. En ik heb een beetje rondgekeken of ik een beetje op die mensen lijk. Maar ja, ik zag nog niet direct daar het bewijs voor. En uit mijn onderzoek is gebleken dat, laat ik zo zeggen. Misschien dat ik hele verre voorvaders heb die in Bohemen gewoond hebben. Maar dat is toch van voor het begin van de jaartelling.
Ja, ja, ja. Nou, dat is wel heel erg.
Ja, maar ik heb DNA-onderzoek laten doen. Het is zo dat ik dat vorige week heb ik daar de uitslag van gekregen. Dus ik weet nu op basis van zo'n wereldwijd DNA-onderzoek... hoe mijn voorvaders vanuit Afrika, zeg maar, in Nederland zijn beland.
Oké. Okay.
En dan zie je dat ze op een zeker moment wel natuurlijk door Midden-Europa, door Oost-Europa en door Midden-Europa zijn getrokken. Dus waarschijnlijk ooit wel een keer door Bohemen zijn gekomen. Dus wat ik net zei, dat of ik uit Bohemen kom, ja, voor de jaartelling misschien wel, maar daarna niet. En, maar ik weet wel waar mijn voorvaders inmiddels overal in de wereld geweest zijn. Ze zijn vanuit Afrika begonnen, zijn ze door Saoedi-Arabië getrokken, zijn ze richting India gegaan, Vietnam en als het ware door China heen, Mongolië en vanuit Mongolië westwaarts getrokken. Tot in Nederland. In
maar dat is natuurlijk wel in duizenden jaren hè, dat dit gebeurd is.
Ja, dan praat je over, orde van grootte 100.000 jaar. Ja,
ja, ja, ja precies. Ja. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je op het internet niet zo ver komt. Even iets anders, hè? Want als ik als beginner start, dan kijk ik op het internet, want iedereen heeft tegenwoordig internet.
Ja.
En dan vind ik allerlei Facebookgroepen over genealogie. Ja. En ik vind, er zijn diverse sites. Wat mij altijd opvalt is, ik heb mijn eigen onderzoek ook gedaan, waarschijnlijk jij ook wel, is dat als je daar iets van oppakt, maar zeggen, dan moet je daar toch wel voorzichtig mee zijn. Want het klopt niet altijd wat er staat.
Nou ja, kijk, als je een gouden regel bij het familieonderzoek is, dat je altijd de originele bron moet bekijken. En dat kan tegenwoordig ook op internet. Op internet staan indexen, maar daarnaast bieden ze je de mogelijkheid om in de originele akte te kijken. Mm-hmm. En er worden natuurlijk altijd foutjes gemaakt bij het maken van een index. Dus een gouden regel binnen de genealogie is dat je niet beperkt tot een index, maar altijd ook in de originele akte kijkt om te zien of het wel 100% klopt van wat in de index staat.
Ja.
Dus zo.
Nou ja, alleen al vanwege spellingsvormen die heel verschillend kunnen zijn, zou je zelfs treffers kunnen missen, zeg maar, als je in een zoekprogramma kijkt.
Ja, ja. Maar goed, jouw vraag ging toch meer over.
Nou ja, als je als beginner kijkt naar Facebook en websites waar zoals Genealogie Online, GeneaNet, Ancestry en dat soort websites, staat vaak heel veel informatie.
Ja, ja.
En daar hebben anderen allemaal al opgezocht.
Ja,
en soms zijn ze tegenstrijdig.
Tegenstrijdig, en er kunnen ook echt fouten in zitten. Want ja, als je een naam hebt die relatief veel voorkomt, ik noem hem Jan Cornelisson. Kan het heel goed zijn dat iemand in het verleden de verkeerde Jan Cornelisson aan jouw familie hebt gekoppeld of aan de bepaalde familie hebt gekoppeld. En dus in die zin moet je altijd weer terug naar van waar heeft iemand dat vandaan gehaald en heeft hij dat wel goed geanalyseerd. Dus ik zou iedereen willen zeggen van volstaan niet met het plukken van internet.
Want het, er zijn fouten die in het verleden door iemand gemaakt zijn en die daarna 100 keer zijn gekopieerd. En als een waarheid zijn gaan voortleven, terwijl het niet klopt.
Ja. Nee, en dat zijn allemaal de onbewuste fouten. Ja. En ik heb in mijn eigen onderzoek meegemaakt dat als ik mensen benaderde omdat ik ze iets zag staan waarvan ik denk dat klopt niet helemaal, dat ik terugkreeg van ja, maar ik heb 15 jaar aan mijn onderzoek gewerkt en dat staat wel op deze site, maar ik wil niet dat zomaar mensen dat overschrijven, dus ik heb de datums heb ik met een jaar aangepast of 2 jaar aangepast of iets dergelijks. Daar heb ik wel een mening over.
Daar kan je tegenaan lopen, maar dit is een manier om gegevens te verzamelen. Hè, op Facebook, in databanken kijken en in Facebook groepen kijken. Ik heb Facebook groepen gebruikt om hele bijzondere items aan de orde te stellen. Zo heb ik bijvoorbeeld een foto van mijn overgrootvader van mijn moeders kant. Een foto waarvan je denkt, hier staat iemand op met een militaire kledij. Ik heb die foto in de familie aan anderen laten zien. En ze zeggen, nou, dat is opa in zijn winterjas rond 1920. En ik had zoiets van, nou, nee, ik ben daar toch niet gerust op. En nu heb je bijvoorbeeld een Facebookgroep. Die gaat over militairen voor 1945. Ik heb op die Facebookgroep die foto van mijn opa geplaatst. Mm-hmm. En dan heb je mensen die gaan dat echt met een loop gaan ze zo'n foto bekijken. En wat blijkt dan, daar werd ik dus binnen de kortste keer op geattendeerd, dat hij staat op die foto met die winterjas. Maar onder die winterjas heeft hij een overhemd aan. En in dat overhemd staat een code voor een legeronderdeel. De 19e landweer. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als je dat antwoord krijgt. Ja. Zo'n foto gaat dan ineens een heel andere waarde. En om een ander voorbeeld te noemen. Mijn vrouw bracht een fotoboek mee. En dat is het fotoboek van de familie. En het fotoboek begint met een aantal huizen op een rijtje huizen. Mm-hmm. En op de achterkant staat huis van opa. Opa was dus van de vorige generatie, dus was het eigenlijk, dus voor mijn vrouw betekent dat, is het huis van onze overgrootvader. Mm-hmm. Maar ja, waar staat dat huis? De kans dat het in Oostgeest zou hebben gestaan, die is heel groot. Dus wat doe ik? Ik plaats die foto op de Facebookgroep, oude prenten van Oostgeest. Nou, vervolgens krijg je binnen de kortste keren allerlei reacties in de zin, wat een leuke foto en... Ik denk dit, ik denk dat. En dan krijg je dan een heleboel tegenstrijdige antwoorden. Maar op een zeker moment komt er iemand die daar heel, heel gedegen is naar gaan zoeken. En die daar ook voor in het archief heeft gekeken. En die levert mij een pasklaar antwoord, wat in mijn ogen voor 100% klopt. Met andere woorden, zo'n Facebookgroep kan je dus benutten om voor iets waar je in denkt van hoe kom ik nou achter, om die los te laten in zo'n groep waar echt specialisten zitten die de oplossing bieden. Ja, waar je zelf waarschijnlijk nooit achter was gekomen.
Ja, dus dat is eigenlijk alleen maar hulp.
Ja, ja.
En gaat het als ik, want ik hoorde je zeggen, de familiewapen. Hè? Daar heb je kennelijk, begreep ik, nog niet echt een familiewapen uit het verleden kunnen vinden.
Nee. Nou, er zijn een aantal... laat ik zo zeggen, ik had mijn hoop gevestigd op ene Sebastiaan. Mm-hmm. Sebastiaan was poorter van Delft en was korenhandelaar. Had ook een huis in Delft, in de oude binnenstad van Delft. Ik praat over een periode rond 1600. En hij had een grote boerderij in Monster. Dat ligt tegen de kust aan. Ik dacht, nou, poorten zijn van Delft, korenhandelaar. Nou, die man zal toch wel een wapen gehad hebben. Want ja, die zal regelmatig transacties gedaan hebben. En iets hebben moeten bezegelen en zo. Daar heb ik inmiddels al heel wat energie in gestopt om er iets meer van die man te weten te komen. Maar ik kan nergens een akte vinden. En, het zou kunnen dat toch nog ergens een wapen ligt. Dus ik heb het nog niet opgegeven.
Bijzonder is wel dat ik dacht, nou ja, ik ga, hij is poorter van Delft. Hoe is hij dat geworden en wanneer is het dan geworden? Dus ja, want dat geeft dan ook de mogelijkheid aan in welke periode moet je waar zoeken. En nou, nu ga ik eventjes toch een zijstapje maken. Dus ik heb met de pletter gezocht in het poortenboek van Delft. Nou, het is niet een poortenboek, maar het is een boek waarin de inschrijven van de poorters staan beschreven. En ik kon hem nergens vinden. Dat is wel frustrerend, hoor, moet ik zeggen. Ja. Dat is frustrerend, ik kon hem nergens vinden. Tot ik op een zeker moment toch mijn ogen liet dwalen over een paar pagina's. En dan denk ik, verdikken me, daar staat zijn vader. Dus hij is geen... Hij is niet, zeg maar, de eerste in de familie die poorter van Delft werd, maar zijn vader was dat. Terwijl die was boer in zeg maar, bij Loosduinen, bij Kijkduinen. Zoiets verwacht je niet. Dus ja, het is nu zo dat ik niet alleen de kaart gezet op die zogenaamde Sebastiaan, maar ook op zijn vader.
Oké. Okay. En
ja, dan ga ik, ik gun me nog een enige tijd om...
om dat te vinden.
Om dat te vinden!
Ja, ja.
En als dat niet zo is, dan zal ik binnen onze vereniging contact opnemen met het college wat ze bezighoudt met heraldiek. En me dan laten adviseren over hoe ik het beste tot een nieuw wapen kan komen. En wat ik dan ook in zekere zin met terugwerkende kracht kan laten gelden.
Ja. Ja. Nee, dat college houdt ook een register bij van mensen die al wel een wapen hebben. Ja, ja. Of waarvan het wapen bekend is.
Ja, nou, er zou een register bij van wapens die in de afgelopen decennia zijn geregistreerd. En verder kunnen zij de weg wijzen in, er zijn natuurlijk allerlei wapenboeken, allerlei handboeken die in de afgelopen 100 jaar, zeg maar, of zelfs voor die tijd, hè, want heraldiek is heel oud, waar ze je ook nog de weg in kunnen wijzen.
Oké, okay. Nee, op zich, hè, een wapen is wel leuk, hè? Dan kan je dat wapen ook laten registreren, begrijp ik, bij het college. En dan koop je een vlaggenmast in je tuin en dan hijs je de vlag met het wapen erop, hè, als je thuis bent. ik had vroeger een buurman die had dat.
Oh, had dat?
Als die wegging, dan ging de vlag naar beneden.
Ja.
Dan had hij kennelijk afgekeken van de Engelse koningin. Maar ik heb hem wel eens gevraagd van wat heb je dan? Ja, nou, ik doe dat met name voor mijn kinderen.
Ja, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Nou ja, goed. Hij was er zelf mee begonnen, zegt hij. Ja. En hij had het ook netjes geregistreerd via het college. En ik had er zoiets bij van, oké, de toegevoegde waarde daarvan moet je wel zien in het historisch verband van je familieontwikkeling natuurlijk.
Ja. Nou, je moet je kinderen niet belasten met dit soort dingen.
Nee.
Het is leuk als ze naar gaan vragen, als ze dat interesse gaan tonen. Mijn ervaring is, mijn kinderen zijn nu rond de 40. Die zijn druk met van alles en nog wat. Hè. Eigen hobby's, eigen werk. Met hun kinderen, die zijn er helemaal niet.
Nee.
Zitten op dit moment in een hele andere fase. Zijn blij als 's avonds alles aan kant is.
Ja, 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 ja.
Werken allebei. Die zijn hier nog niet mee bezig.
Nee, over het algemeen zie je dat genealogie een hobby is waar mensen juist meer tijd voor krijgen op het moment dat het werkzame leven achter ze ligt, zeg maar.
Ja, dus het geldt bij mij ook. Ik heb 40 jaar lang verzameld. Kijk, ik moest toch altijd naar het archief toe. Er was nog geen internet. Dus ik ging met een schriftje naar een archief toe en schreef daar alles over wat ik daar aantrof. En ik had dus een multo-band met multiblaadjes. Elk persoon had één multiblaadje. En daar schreef ik op wat ik over de betreffende persoon had gevonden. Dus er was nog geen computerbestand, er was helemaal niks. Maar ik heb 40 jaar lang verzameld en als ik eigenlijk iets hoorde, dan schreef ik dat ook op. Maar ik heb daar pas iets mee kunnen doen toen ik gepensioneerd was.
Ja, ja. Nou weet ik, maar dat is mijn voorstel. Want ik kan het zien en de mensen die dit horen kunnen alleen maar luisteren. Ik zie een imposante stapel boeken liggen.
Ja.
En daar staat als schrijver Peter J.M. van Bohemen op.
Ja.
Kun je iets vertellen? Want het is een manier om je onderzoek naar buiten te brengen. In het begin van het gesprek had je het er ook al over.
Ja.
En toen zei je van maar je kunt altijd naar een familieboek of iets dergelijks.
Ja.
Maar als ik dat zo zie, is het redelijk uit de hand gelopen, zeg maar.
Ja, nou, het eerste boek gaat over het voormalige hertogdom en koninkrijk Bohemen. Dus
daar heb ik dus, ik heb uitgebreid een studie gedaan van hoe is dat koninkrijk, en voor die tijd was het een hertogdom. Hoe is dat ontstaan en wie hebben daar geregeerd en wat was dat precies? Dus mijn eerste boek gaat over, zo is het ook getiteld, de geschiedenis van het hertogdom en koninkrijk Bohemen. Toen ik daarmee klaar was, heb ik een boek gemaakt over de winterkoning van Bohemen. Dat is toch wel bijzonder. Ik kom uit de regio Den Haag. En mensen die de geschiedenis van Den Haag kennen, die vragen vaak aan mij: ben je soms familie van de winterkoning van Bohemen? Dus ze vragen dan niet: kom je uit Bohemen? Nee, ben je familie van de winterkoning van Bohemen? Want die heeft een aantal jaren in Den Haag gewoond. Wie is die winterkoning? En daar gaat het boek over. Over die winterkoning zijn er heel veel boeken geschreven, maar dit is gewoon mijn verhaal over die winterkoning. Het was zo dat de staten van Bohemen, die mochten de nieuwe koning kiezen. En het was eigenlijk altijd een gelopen koers. De Habsburgers, die waren koning van Bohemen. Dus de Habsburgers zorgden ervoor dat altijd een teller en hun familie weer de nieuwe koning van Bohemen werd. Maar op een zeker moment was het zo dat in de staten van Bohemen de protestanten in de meerderheid kwamen. En ik praat er nu over 1615, 1616, 1617. En die zeiden: wij willen geen Habsburgers meer. We willen geen katholieke koning meer. We willen een protestante koning hebben. En die nodigde toen Frederik van der Palts. En die was Paltsgraaf in het Duitse Rijk. En die had een kasteel in Heidelberg. Die nodigde ze uit om koning te worden van Bohemen. Ze zouden hem kiezen. En zijn vrouw, Elizabeth Stuart, van het Engelse koninghuis, die vond dat prachtig, want die vond Heidelberg wel best wel aardig, maar koning van Bohemen worden, hè, en dan in Praag te Burgt gaan wonen, dat was natuurlijk eigenlijk een droom. Mm-hmm. Dus Frederik van der Palts accepteerde de uitnodiging om naar Bohemen te komen, en die werd daar dus in het najaar van 1619 met veel feestelijkheden tot koning van Bohemen gekroond, en zij tot koningin van Bohemen. Maar de Habsburgers, die waren ondertussen hun legers aan het formeren. En die kwamen in het voorjaar van 1620 naar Praag toe. En binnen één nacht, kom Frederik, kom eens pakken. Die moest vluchten. En hij werd in de band gedaan van het Duitse Rijk. Dus hij kon eigenlijk nergens heen. Behalve, en dat was eigenlijk zijn geluk, hij had een oom in Den Haag, prins Maurits. En prins Maurits, die was ook in oorlog met de Habsburgers. Dus die zei: kom maar hierheen, ik zal jouw asielaanvraag hier in orde maken. Die kwam naar Den Haag toe. En zodoende kwam iemand, Frederik van der Palts, die één winter koning van Bohemen was, die kwam in ballingschap in Den Haag wonen. En die heeft daar, zijn vrouw heeft daar uiteindelijk daar 40 jaar gewoond. Hij is eerder overleden. Maar het gaf Den Haag een enorme boost. Want Den Haag was eigenlijk een rauwe bende. Mensen als prins Maurits waren eigenlijk echte vechtersjazen, vechtersbazen. Maar Frederik en zijn vrouw, die brachten koninklijke allure naar Den Haag toe. Die brachten Den Haag manieren bij. We kennen ook allemaal Amalia van Solms. Dat was een hofdame bij Frederik en Elisabeth. Die later trouwde met Frederik Hendrik. En die het Huis ten Bosch liet bouwen. En, nou, zo kan ik. Den Haag kreeg allure door de komst van de winterkoning. En dat is algemeen bekend van mensen die met de Haagse geschiedenis, de Haagse geschiedenis kennen, die vragen vaak aan mij: ben je soms een nazaat van die winterkoning? Dus vandaar dat ik een boek gemaakt heb over
de winterkoning.
De winterkoning, ja.
Maar daar heb je de handvraag nog niet beantwoord. Ben je nou gerelateerd aan die winterkoning?
Nee, dat zit er niet in. Nee. Zit er niet in. Ja, die koningshuizen die geven geen DNA vrij, anders zou ik het op die manier wel kunnen checken.
Ja, nou ja.
Maar dat zit er niet in, want mijn familie woonde al veel eerder in Den Haag dan de komst van de winterkoning.
Ja, ja.
En daarna heb ik een boek gemaakt over mijn geestelijke kind. Ik heb een boer met syndroom van Down. Mm-hmm. Die is inmiddels overleden. Ik was zijn curator. En hij had heel veel verzameld. Alles wat hij meegemaakt had in zijn leven aan papieren en documenten en dergelijke had hij bewaard. Zeker met ging hij dementeren. En kwam hij op het punt dat hij documenten uit de kast haalde en zei van: wat is dit? Ik zou niet weten wat het is. Volgens mij heeft het geen betekenis. Ik verscheur het. Dus de verzorgers van die zorginstelling zeiden tegen mij, van als je de prijs hebt zelf, moet je het allemaal meenemen. Mm. Vervolgens heb ik 4, 5, 6 verhuisdozen meegenomen. En toen ik thuis kwam, heb ik alle top 40's weggegooid, alle kerkblaadjes weggegooid. En toen hield ik nog 2, 3 dozen over. En toen zeiden mijn kinderen tegen mij, ja, pa is allemaal leuk en aardig, maar wij gaan dat niet meer meenemen. En toen kwam ik op het idee van, weet je wat, ik ga dat in een boek verwerken. Dus ik heb een boek gemaakt met iets van 40 hoofdstukken van mijn boer, van zijn geboorte, van zijn lagere schooltijd, van de hobby's die ze had. Dus dat boek heb ik als een soort, hoe moet ik het zeggen, het is een soort film van zijn leven.
Ja, een stukje eerbetoon ook aan je broer.
Het is eerbetoon. Dat woord gebruik ik ook in de inleiding. En daar ben ik erg blij mee dat ik dat gedaan heb. En dat heb ik dus overal gedeponeerd. Hè? Al die boeken die zijn gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek en bij archiefdiensten in de regio Den Haag. Dus dat is nu vastgelegd. Ja. En dan kom ik op een heel speciaal boek uit. Want die boeken waar ik net over had, die hebben een hele kleine oplage. Maar ik kom nu bij een boek wat een oplage heeft gekregen van 500 exemplaren. En wat uitverkocht is en wat inmiddels een collectors item is. Ik werd gebeld door een boerin van een boerderij waar ik zelf van afstam. En die zei, ja, onze boerderij bestaat over 1,5 jaar, 250 jaar. En we hebben een nieuwe stal laten bouwen. We hebben een bedrijfsopvolger. We zouden het leuk vinden als een verhaaltje van de boerderij en de familie op papier komt. En toen reageerde ik met de opmerking, nou ja, ik zeg, er zijn heel veel verhalen over boerderijen. Ik zeg, ik heb eigenlijk een veel beter idee. Er zou een boek moeten komen over het buurtschapje. Een klein buurtschapje waar die boerderij staat. En in dat buurtschapje verweven wij het verhaal van die boerderij. Ja. Ik zei, nou, we moeten eigenlijk nog iemand erbij hebben. Ik ben iemand die erg op de feiten zit. En ik zou eigenlijk nog iemand erbij moeten hebben die heel goed de mensen hier kent. En die wat meer menselijke kleur eraan kan geven. Nou, die is gevonden. Dus in een duo-schap hebben we een boek gemaakt. En hebben we die mensen in dat buurtschap gevraagd van, vertel eens over wat jij weet van dit buurtschap en over je eigen familie daar. Dus eindelijk is het een boek geworden over de buurtschap. En we hebben gevraagd om materiaal aan te leveren, documenten, foto's en wat is meer zijn. Nou, we hadden afhankelijk het idee, we gaan nou binnen een jaar is het boek wel klaar. Eigenlijk is het 2,5 jaar geworden. En we hebben daar, die boerin heeft vervolgens bij allerlei organisaties subsidies aangevraagd. Dus wel zeker met een mooi bedrag om dat boek ook prachtig te laten vormgeven. Dus het is een schitterend boek geworden wat we gepresenteerd hebben op een buurtbijeenkomst. We hadden op dat moment 300 boeken, dat is wel leuk om te vertellen. En zeker na de presentatie boden de mensen de gelegenheid om een boek te kopen. En wat gebeurt? De een vroeg er 4, de ander vroeg er 6. Ja, want niet alleen voor mezelf, een voor Tante Ko in Brazilië, een voor Ome Koos in Nieuw-Zeeland. Dus we waren binnen een dag waren we al onze boeken kwijt. Dus uiteindelijk hebben we nog 200 bij laten drukken. Dus uiteindelijk 500 boeken. Dus het is een boek waar de familie van Bohemen, zeg maar, als een rode draad doorheen loopt. Maar waar het eigenlijk over het buurtschap gaat. Waar we ook heel veel andere mensen blij mee hebben gemaakt. Ja, die nu ook zien wat hun familiegeschiedenis is. Bij de Stompwijkse Knip. Het boek heet de Stompwijkse Knip. Dat is een plek in het dorp Stompwijk.
Oké. Okay.
Nou, een boek over de grootouders van mijn vaderskant. Met de titel Werken, Eten, Bidden en Naar Bed.
Ja, herkenbaar beeld. Ja.
Nou, een boek over mijn grootouders van mijn moederskant. Dat was een bollenboer en ook een veehouder. Dus het boek heet In de Bollen en Onder de Koeien. En het laatste boek gaat over mijn eigen ouders. Het getiteld Handelen, Zingen en Lezen. Dat waren dus karakteristieke activiteiten van ze. Mijn vader was handelaar, zoals ik eerder vertelde. Dus al met al
het is best
een gewichtig stapeltje.
Bijna een halve meter boekwerk.
Een
gewichtig stapeltje. Ja. Maar dat brengt me natuurlijk wel bij de volgende vraag. Welk boek is er nu in voorbereiding?
Het gaat over mijn eigen leven. En dat van mijn vrouw. Dus een soort biografie.
Ja, ja. En wanneer is dat klaar? Of?
Nou, dat zal denk ik nog wel minstens een jaar, anderhalf jaar gaan duren.
Ja. Oké. Okay. Ja. Het is wel leuk. Omdat
dus als ik nader mijn 75-jarige leeftijd en dacht, nou, op dat moment zou het mooi zijn als het er is.
Ja. Oké. Okay. Dan heb je nog even de tijd, toch?
Nog even de tijd.
Ja. Maar het is leuk om te zien dat je de resultaten van allerlei onderzoek wat je gedaan hebt in best wel veel. Ik kan me voorstellen...
Nou ja, dit is dan allemaal nog over de laatste generaties.
Ja, precies.
Over mijn totale familie. Daar heb ik een tijdschrift Ons Voorgeslacht een heel gedetailleerd artikel geschreven over de eerste generaties. Een artikel van 50 bladzijden met bijna 400 noten. Dat is dan weer een heel andere... Dat is eigenlijk droge kost, hoor. Dat is, deze boeken die hier liggen, die zijn in mijn ogen redelijk vlot geschreven. Maar dit is meer een naslagwerk.
Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou op zich leuk, denk ik dan. Maar het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik, om zoveel te produceren als jij gedaan hebt.
Nee, kan me voorstellen.
Je kunt het ook, en dat heb jij ook gedaan, op een website zetten voor een deel.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Even voor degene die het na willen zoeken, wat is het webadres?
Dat is www.vanbohemen met twee e's na de h. Dus bohemen.nl. Okay. www.vanbohemen.nl.
Nou, dan kunnen luisteraars het in ieder geval nog even opzoeken.
Ja.
Maar is dat dan ingewikkeld om een website te maken? Want ik kan me voorstellen met mensen die daar niet echt vaak mee te maken hebben. Ja. En die daar en willen beginnen. Zeggen, dat is me allemaal veel te ingewikkeld, begin ik niet aan.
Ja, nou ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Maar ik kreeg op zeker moment een programma van de Volksuniversiteit onder ogen. En bij de Volksuniversiteit werd een cursus website bouwen aangeboden. Ik dacht, nou, laat ik daar eens op inschrijven en eens kijken van wat me dat gaat opleveren. Dat was een cursus van 6 avonden. En het leuke was, na 4 avonden had iedereen een website. Zo simpel is het tegenwoordig.
Ja.
En je gebruikt daar WordPress bij. Dat is een bepaalde programmatuur. Ja, het is net als in een auto. Je stapt in, je doet je veiligheidsgordel om, je draait je sleutel om en hij loopt. Nou, zo is het bij WordPress ook. Je wordt even opgewezen dat je een provider moet kiezen en een naam van de website. En vervolgens kan je kiezen uit een heleboel formats. En je pakt er eentje en je vult gewoon in. En dat is ontzettend simpel.
Ja, ontzettend simpel. Maar dat is leuk om te weten, want heel veel mensen... Ja, die een boek schrijven, dat is dan toch wel een hele lastige stap voor veel mensen. Het kost veel tijd, veel moeite.
Ja.
Een website is wat flexibeler. Kan je makkelijker ook aanpassen als achteraf blijkt dat er iets toch niet helemaal naar wens was. Dus ik kan me wel voorstellen dat je wilt communiceren over dingen. Wat mij wel eens merkt is als je mensen die communiceren over inhoud, maar dat heb ik aan het begin al eens even gezegd. Het delen van een stamboom, wat jij in feite doet, hè, zowel via je website als je boek, maar je kan het
ook... een tijdschrift. Hè?
Een tijdschrift. Waarom zou je dat doen? Want iedereen, want dat hoor ik dan vaak van mensen die daarmee zitten, zegt van ja, dat ga ik allemaal niet doen, kost alleen maar extra tijd, moet ik allemaal doen. Terwijl ik doe het eigenlijk alleen maar voor mezelf. En dat vind ik, dat is een beetje jammer als je vanuit het perspectief van de Nederlandse Genealogische Vereniging kijkt. Zou je denk ik graag hebben dat mensen kennis delen, hè? Want dat is onze kern.
Nou ja, je moet het eigenlijk naar je eigen voordeel zien. Wat ik eerder zei, of ik weet niet of dat eerder net gezegd heb, maar samen kom je verder.
Ja precies.
Met andere woorden, delen is niet betekent niet dat je weggeeft, maar je krijgt vaak ook iets terug. Ik heb mijn stamboom, en die is nog bijna compleet, maar nog niet helemaal, heb ik op een website gezet. En wat is het effect? Dat af en toe mensen reageren.
Mm.
En die zeggen van, hey, ik heb die website gekeken, ik heb dat en dat gezien. En vind het leuk dat het allemaal uitgezocht is. Vervolgens reageer ik terug. Dan zeg ik, nou, leuk dat je hebt gereageerd. Ik zeg maar, ik mis nog op daar en daar nog wat. Zou dat kunnen bijdragen? Ja, met andere woorden, ik geef misschien veel weg, maar ik krijg ook dingetjes terug die ik anders niet te pakken zou kunnen krijgen.
Nee, precies. En dat heb je natuurlijk ook als je eenmaal in het verband van de Nederlandse Genealogische Vereniging gaat delen met collega's, onderzoekers die voorouders, spreekuren, stambomen komen kijken.
Ja, maar je doet ook heel veel inspiratie op. Ja, dus je luistert naar verhalen van anderen en denk je, hé, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht. En ja, er zijn zoveel dingen waar je enthousiast van kan worden.
Ja,
dat word je pas op het moment dat anderen jou wat voorschotelen.
Ja. Ja, nou ja, het is hetzelfde een beetje als mensen met sport beleven. Je kunt in je eentje gaan voetballen, maar dat wordt ook niet wat. Als je in een team doet, kom je een stuk verder.
Ja,
nee. Dus op zich voor de mensen die luisteren, altijd al wel een hele goede incentive, denk ik.
En als vereniging bieden we de mogelijkheid om, zeg maar, heel laagdrempelig iets op papier te zetten. Je kan streven naar een boek, prima. Maar je kan ook zeggen van, ik heb een leuk stukje afgerond en dat zet ik in mijn afdelingsblad. Onze afdelingsbladen zijn zeer laagdrempelig. En dat is de eerste stap misschien in een proces wat uiteindelijk tot veel, veel mooiere dingen leidt.
Ja, ja, ja. En we hebben afdelingen in het hele land. Hè. We hebben er nu 22 actieve afdelingen op het moment. Ja. Dus mensen kunnen zelf kiezen waar ze bij aangesloten willen worden als afdeling, zeg maar.
En dat leidt tot reacties. Mensen die hebben het dan gelezen en die zeggen, goh, ik heb het gelezen, maar ik kan je nog dit en dit aanbieden. Of ik denk dat je daar of daar naast het pad bent beland.
Ja. Dat, samen sta je sterk, hè? Dat is wat jij al eerder.
Samen kom je verder en samen is ook leuker.
Oké. Dankjewel Peter voor dit gesprek. Fijn dat je even kon komen. Dit is de eerste podcast die we in verenigingsverband gaan uitdragen. En we gaan proberen om dat om reguliere tijden iedere maand er eentje te maken met iemand die iets te vertellen heeft. Mocht u nou geïnteresseerd zijn om ook met mij te praten over uw hobby en alles wat daaromheen zit, laat het ons even weten. Dank u wel. De samenvatting. Samenvattend hebben we de volgende zaken gehoord. Je bepaalt een doelstelling voor je onderzoek via de vader op vaderlijn of via de moeders of parenteel zijnde alle familieleden in kaart brengen. Dat doe je door het verzamelen van familiegegevens. Ga eens praten met de ouderen in de familie. Die weten vaak een heleboel kleuring te geven aan feitjes als geboorte- en huwelijks- en overlijdensdata. Als u gebruik maakt van het internet, kan tegenwoordig bijna niet anders meer, dan moet u toch altijd even naar de originele stukken erachter kijken. Als u iets verder bent in uw onderzoek, dan zou u kunnen overwegen een DNA-onderzoek te laten doen. Daarvoor zijn, denk ik, binnen de NGV veel mogelijkheden om te kijken hoe dat tot stand moet komen en welke valkuilen daarin zitten. Als u het leuk vindt, kunt u ook eens onderzoeken of er een familiewapen bestaat. Zo niet, dan kunt u dat altijd zelf nog ontwerpen en toevoegen voor uw nageslacht. En tot slot denk ik dat het goed is op te merken dat de manier waarop u uw resultaten kenbaar maakt verschillend kan zijn. U kunt een eigen website maken, maar u zou ook kunnen kiezen voor het maken van één of meerdere boeken, zoals u in het verhaal van Peter van Bohemen heeft gehoord. Fijn dat u heeft geluisterd, tot de volgende keer en ik hoop dat u veel plezier gehad heeft.